De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Zefanja 2, vers 1 tot 3. Doorzoek uzelf nauw. Ja, doorzoek nauw geen volk dat met geen lust bevangen wordt. Eer het besluit baren. Gelijk kaf gaat de dag voorbij. Terwijl de hittigheid van dat zere toren over u lieden nog niet komt. Terwijl de dag van de toren des Heren over u lieden nog niet komt. Zoekt ten Heer, alle gij zachtmoedigen des lands, die zijn recht werken. Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toren des Heren. Gemeente, weet u het nog? Dat de Heere met zijn lamp alles doorzoekt. Alle huizen. Alle harten. Hij gaat ons hele dorp ook door. Hij komt in de bar. En in de drinkketen. Daar komt u ook allemaal. En hij onderzoekt. Hij pluist alles uit. Hè. Het woord betekent uitpluizen, zei ik. Hè. Dat de Heer doorzoekt, dat betekent uitpluizen tot op de bodem. En daarna, als hij dat alles gedaan heeft, dan komt, zegt Zefanja, de dag. Ja, die dag komt. Die dag is nabij. Dan komt die dag waarin alles wat u in uw binnenste slaapkamer hebt gesproken, openbaar zal worden gemaakt. Het zal worden gepredikt van de daken. Dan komt die dag dat ieder mens verantwoording zal moeten geven over ieder ijdel woord dat hij zal hebben gesproken. Zo heeft de Heere Jezus dat ook nadrukkelijk geleerd. Er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden. Hij komt, die grote dag der dagen, de diepste roerselen van onze ziel, komen dan aan het licht. De profeten van het Oude Testament, waar Zefanja er dus eentje van is, een kleintje, die hebben daar ook allemaal over gesproken, over de dag des Heren. Maar ze hebben daarmee niet allemaal bedoeld de dag van het eindgericht, zoals het Nieuwe Testament daarover spreekt. De voleinding der wereld. Ze bedoelden ook wel eens gewoon de afrekening over het volk, over Israël. En zo heeft Zefanja dat ongetwijfeld ook bedoeld. Dat de dag des Heren nabij was, dat betekent zijn gericht komt over Jeruzalem en over haar inwoners. Dus het gaat bij de dag des Heren niet altijd alleen maar over de jongste dag. Er vinden ook in de geschiedenis der wereld dagen des Heren plaats. En dat kan op velerlei manier. Dat kan door een sprinkhanenplaag, zo is dat bij de profeet Joël. Dat wordt de dag des Heren genoemd. En dan gaat het over een sprinkhanenplaag die alles opvreten. Alles wat groen is, vreten ze op. Het kan gaan om een aardbeving. Het kan gaan om een hongersnood. Het kan gaan om een inval van de vijand, de verwoesting van de stad, de verwoesting van het land. En zo is het dus ook hier bij Zefanja, dat hij zegt, de dag des Heren komt, dat betekent Gods gericht over Jeruzalem. En hij heeft daar zeker, zeker bij gedacht aan de ballingschap die over heel Juda zich zou uitgaan strekken. Die dag des Heren is nabij. Je zou zeggen, maar het heeft toch nog wel zo'n 30, 40 jaar geduurd nadat hij dit sprak. Jazeker, dat wel. Maar dat komt ook. Dat komt ook mede. Omdat het woord van deze profeet nog uitwerking heeft gehad. Want Josia, de koning, die goddeloos begon, we hebben het de vorige keer gehoord, toen hij 16 jaren oud was, begon hij de God van zijn vaderen te zoeken. En zeker heeft dat tot uitstel van het oordeel geleid. Want als de Heere zijn dag aankondigt, de dag van het oordeel, dan is het altijd met een roep tot bekering. En als die bekering plaatsvindt, ja, dan wil de Heere God er zelfs nog wel eens helemaal van afzien van dat oordeel. En daarom heeft hij zeker ook in Josia's dagen het oordeel opgeschort. En pas toen na Josia zijn zonen goddeloos voortgingen, allemaal goddeloos voortgegaan, tot de laatste, tot Sedekia toe. Ja, dan was het inderdaad, toen was het inderdaad onhoudbaar. Toen moest de dag van het oordeel, de dag des Heren, wel komen. Maar ik zei de vorige keer in de prediking, Zefanja heeft nou naar alle waarschijnlijkheid helemaal aan het begin van de periode van Josia geprofeteerd. En toen moest hij inderdaad de mensen wel ernstig waarschuwen. Denk eraan, die dag is er maar zo. De dag des Heren is nabij. En je leest dan ook al in het 7e vers van het 1e hoofdstuk. Je grote mond houden, mensen. Zwijgt voor het aangezicht des Heren, Heren. Want de dag des Heren is nabij. Want hij heeft zijn slachtoffer bereid. En hij heeft zijn genodigden geheiligd. Dat slachtoffer, dat zijn de zondaars te Jeruzalem. Die worden vanwege hun eigen zonden geslachtofferd. En er zijn ook mensen die op het offermaal zijn uitgenodigd. Dat zijn de Babyloniërs. De Babyloniërs komen hen als het ware opeten. Als de Heere zijn slachtoffer heeft vanwege hun zonden in Jeruzalem, dan komen die als het ware op het maal. Een gruwelijke zaak, maar niet te gruwelijk. Want het was recht. Ze hadden het er zelf naar gemaakt. En dan zal het oordeel gaan, niet alleen maar over die gewone man die van de Heere zich heeft afgekeerd, die waren er ook onder het gewone volk. Maar het zal vooral ook gaan over het koningshuis. Over de zonen des konings. Josia ook, zolang als hij zich niet bekeerd heeft. Ook over hem. Het zal gaan over degene die roven, die over de dorpel springen. Die bij iemand binnenbreken om spullen weg te pakken. Het zal gaan over degene die zich kleden met vreemde kleding, staat er ook. Dat zijn degenen die in Jeruzalem niet op de woorden des Heren letten, maar ze leefden in grote weelden. Ze vonden de gewone kleding zoals die in Jeruzalem gedragen werd te min en ze wilden buitenlandse kleding importeren. Dat deden ze dan ook. Daarin kleden ze zich alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Alsof er geen oordeel zat aan te komen. Mannen en vrouwen die waren zo zeker van zichzelf. Ja, van zichzelf. Dat ze in weelde voortleefden. Ze lieten zijde en satijn komen van elders. Ze kleden zich met wufte kleding, alsof er niks aan de hand was. En de eenvoud die was in Jeruzalem ver te zoeken. Het waren allemaal uitingen van hoogmoed. Daar gaat de Heere zijn oordeel over brengen. En dan in vers 14, waar we begonnen zijn met de schriftlezing, dan komt Sefanja pas goed los, zouden we kunnen zeggen. Want je hoort de kracht van zijn woorden. De grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. Die dag zal een dag van verbolgenheid zijn. Een dag van benauwdheid en des angst. Een dag van woestheid en verwoesting. Een dag van duisternis en der donkerheid. Een dag van wolk en dikke donkerheid. En dan staat de oorzaak in vers 17. Want ze hebben tegen de Heere gezondigd. Waarom al die duisternis? Waarom al die donkerheid? Je hoort de profeet met kracht dat de mensen aanzeggen. Je hoort de kracht in zijn woorden terug. Hij moet een vurige prediker zijn geweest. Een fervente godsgezant, die Sefanja. Dat kun je uit zijn taalgebruik wel opmaken. Ook nog zo dadelijk in onze tekst zullen we dat een paar keer zien. Dat hij een vurig man moet zijn geweest. Die het de mensen na aan het hart zocht te brengen. De Heere zal de mensen bang maken, de een tegen de ander. En de blinden zullen worden, de mensen zullen blind worden, als de blinden zullen ze rondtasten. En hij zal hun bloed vergieten als mest op de aardbodem, hun bloed en hun vlees huiveringwekkend. En dan ook, ja, niets zal baten. Goud, zilver, het zal je allemaal niet baten. Als de dag des Heren komt, het oordeel koop je niet af. Voor geen miljoenen en voor geen miljarden. Het oordeel kopen wij niet af. Dat dachten ze allemaal wel daar in Jeruzalem. Maar dat zou niet zo zijn. Die schuilplaats, die is te weinig. Te gering. En omdat die dag zich dus haastende is, en dat kunt u aan de woorden van de profeet horen, zijn gejaagdheid waarmee hij ze spreekt, daar kun je het aan horen, dat hij er aan zit te komen. Je hoort hem als het ware in de woorden van de profeet nabij komen die dag. Daarom moet er door de mensen nu ook eens eindelijk eens een keer gehaast. Ja, eindelijk eens een keer. Want het is ook ons al vele malen aangezegd. Dat we rekenschap zullen geven. En dat er dagen des Heren zullen komen. Al in deze tijd. Misschien. Kijk, als er een ramp gebeurt. Wat voor ramp dan ook. Dan is dat ook al een stukje dag des Heren. Dat zich vooruitgrijpt. Een voorbode van de grote dag die uiteindelijk bij de volleinding der eeuwen komen zal. En ja, dat kan toch ook maar zomaar gebeuren, nietwaar? Er kunnen zomaar ook grote dingen ook bij ons gebeuren. We leven in een wereld die een kruidvat is en die op ontploffen staat. Denk nu maar weer eens aan de spanningen in Turkije. De voortdurende spanningen in het Midden-Oosten. De toenemende spanning tussen Oost en West. Het zijn allemaal dingen die zorgen baren. Ook de dingen die te maken hebben met het klimaat. Waar voortdurend de hele week over gepraat wordt. En geschreven in de kranten. Ja, het zijn allemaal dingen die ons toch wel iets te zeggen hebben. De dag des Heren is nabij. Dat kan het eindoordeel zijn. Maar ook iets van de vele weeën die aan het eindoordeel voorafgaan. Kijk maar eens in de openbaring van Johannes, daar ziet u dat er vele weeën aan het eindoordeel voorafgaan. Het is de grote dag der dagen, wordt door kleine dagjes der dagen voorafgegaan. De oordelen van God zijn zeer haastende over deze hele Daarom, gemeente, is de hoogste zaak dat wij wakker worden geschud. En dat probeert Sefanja nu ook te doen met zijn prediking. Doorzoek u nou. Ja, doorzoek u nou, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt, zo zegt hij. Ja, de Heere is aan het napluizen met zijn lamp. Dat is al volop aan de gang, dat doet hij altijd. Hij slaat aller mensen wegen gade, zegt de psalmist. Aller mensen wegen, dus van alle mensen, de gangen, de weeg, slaat hij gade. Maar wij moeten onszelf ook eens napluizen. De Heere doet het. Maar doen wij het eigenlijk zelf wel? Of praten we alles maar goed? Dekken we alles maar een beetje toe? Vergeven we onszelf maar snel alles wat niet klopt? Mensen zijn geneigd, wij mensen zijn allemaal geneigd om dat te doen, hè? Wij zijn zo vreselijk geneigd om onszelf te sparen. En ik heb het al eens vaker gezegd vanaf deze preekstoel, een ander sparen we niet zo snel. Die hebben we gauw te pakken. He, dan leveren we al gauw kritiek op. He. Jij dit en jij dat en jij zus en jij doet zo. He. Keuren we allemaal af, 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 af. Daar zijn we meester in. Maar onszelf houden we vaak buiten schot. Ons eigen gedrag blijft ongemoeid. Dat is dus niet goed. Juist omdat de grote dag der dagen naderbij komt en de oordelen Gods die eraan vooraf gaan ook wel eens over ons zouden kunnen komen, moeten wij worden wakker geschud omdat we in slaap lijken te zijn gevallen. We lijken wel bedwemmeld te zijn, bedoezeld door de geest van deze tijd en door de welvaart. In slaap gedoezeld lijken wij allemaal wel te wezen. En daarom doorzoek nou eens jezelf. Daar staat een merkwaardig woord in de Hebreeuwse tekst. Een woord dat met verzamelen te maken heeft. Verzamelen. Er zijn zelfs uitleggers. Die zijn er. Ik volg ze overigens niet. Maar er zijn uitleggers die denken dat het een oproep is om in een boetedag bij elkaar te komen. Dus zich te verzamelen om een vasten uit te roepen met elkaar, zoals dat ook wel eens gebeurde in de koningentijd. Als er een oordeel aandreigde te komen, dan zou je een boetedag met elkaar moeten gaan houden om het oordeel af te wenden. Dan moet het natuurlijk wel zijn, scheur je hart en niet je klederen, hè? Want alleen maar klederen scheuren, daar kom je er niet mee. Dan moet het hart worden gescheurd. Op zichzelf is dat natuurlijk een heel goede zaak als dat zou gebeuren. Als het dan maar een werkelijke verootmoediging is, zoals die in Nineveh plaatsvond. Dat zal dan wel zo hebben te zijn. Maar ik denk niet, gemeente, dat dat de betekenis is. Waarom niet? Het woord dat hier in de grondtaal gebruikt wordt, heeft wel met verzamelen te maken, maar nooit met verzamelen, zich verzamelen van mensen. In een vergadering, in een bijeenkomst, nooit en te nimmer. Het heeft eerder te maken met bijeensprokkelen. Bijeensprokkelen. Als bijvoorbeeld van de weduwe van Sarfat staat dat zij hout sprokkelde toen Elia daar kwam, dan wordt de stam van dit werkwoord gebruikt dat hier ook gebruikt wordt. Zij sprokkelde hout. Bijeenvergaren. Ook in Egypte, waar de Israëlieten op een gegeven moment voor het maken van stenen ook het stro moesten verzamelen, is er van zo'n bijeensprokkelen op het veld sprake. En ik zie het veel meer in die richting. Hè. Ze moeten de akker van hun leven, de akker van hun leven is betreden. En ze moeten dan inderdaad, hij spoort ze aan, hè, vandaar ook die verdubbeling. Hè. Doorzoekt u zelf nou, ja, doorzoekt u zelf nou, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt. Hij spoort de gerusten in Sion, de valse gerusten, die zich met vreemde kleding kleden, alsof er niks aan de hand is, die maar voortleven in hun ijdelheid. Hij spoort ze aan om eens nou eens een keer grondig onderzoek te doen op het eigen akkertje van het leven. Niet dat van de buurman. Maar op het eigen akkertje van het leven. Doorzoekt u zelf. Nou, uzelf. Niet een ander, maar jezelf. Ga je eigen akkertje nou eens grondig na. En verzamel dan, sprokkel dan op alle onkruid en rommel die op de akker ligt. Alle stenen, alle afval. Ja, verzamel dat nou eens heel nauwkeurig. En dan niet grote stappen snel thuis, maar secuur. Nauwgezet. Zonder je ogen te sluiten voor wat er allemaal ligt. Want je kunt natuurlijk wel als een half blinden over je akker gaan. En het merendeel van de dingen die daar liggen niet zien. Maar zo moet het niet. Je moet goed kijken. Want er moet versprokkeld worden. Bijeen vergaderd. En dan moet je een speurneus zijn in je eigen leven. Om diep te blikken tot op de bodem van je eigen arglistige hart. Want arglistig is het mensenhart. Meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Zegt de tijdgenoot van Sofania, Jeremia in zijn profetieën. Arglistig is het hart. Meer dan enig ding. Dodelijk is het. Ja, wie zal het kennen? Wij worden hier opgeroepen om de blik eens te slaan op ons hart en op ons leven, op ons hele gedrag. En dan jezelf niet te ontzien. Ontzie nou jezelf niet eens zo. Maar sprokkelen maar. Sprokkelen maar al dat kwaad, alles wat op die akker niet thuis hoort, dat moet allemaal in de zak. Dat moet allemaal weg. Dat moet meegenomen worden. Zet desnoods een metaaldetector in. Of breng een paar speurhonden mee. Maar zoek het op. Zoek het op, die rommel. En werp het weg. Gij volk dat nergens toe te horen zijt. Dat met geen lust bevangen wordt. Dat niet in beweging is te krijgen. Ach gemeente, er is ook wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Zoals nu in onze tijd mensen zo slecht te motiveren zijn om daar nou eens werk van te maken. En daar nou eens echt aandacht aan te besteden. En daar nou eens grondig in te handelen. Zoals dat in onze tijd moeilijk is om daar mensen toe aan te sporen. Want ieder heeft wel een smoesje om het niet te doen. En maar gewoon voor te gaan. Zoals dat toen ook al. En Sofania die gaat niet voor niets zo op zijn strepen staan. Gods strepen staan. Hij zegt, doorzoekt u zelf nou eens. Nou, zeer, nou, geen volk. Dat met geen lust bevangen wordt. Bij die laatste woorden moet ik even denken aan wat de Heer Jezus zei van het geslacht van zijn dagen. Hij zegt op een gegeven moment, u kent die teksten misschien wel, jullie zijn gelijk de kinderkens die op de markten zitten. En die elkaar toeroepen dat ze bruiloftje moeten spelen. Dat ze de harp moeten pakken en de fluit. Maar ze hebben er geen zin in. Ze hebben er geen zin in. En ze lijken ook op de kinderen die tegen elkaar zeggen, ach, laten we eens een begrafenisje spelen. Kinderen spelen alles na, dat weet u, hè. Dat doen jullie kinderen toch immers ook wel, hè? Alles naspelen. Ik speelde vroeger al domineetje, zo klein als ik was. Bent geworden ook. Maar ik speelde het ook al, als kind. En je speelde winkeltje, en je speelde dit en je speelde dat. Alles speel je na, hè? Kinderen die doen dat, hè? Binnen, buiten. Ja, voor zover kinderen de dag van vandaag nog spelen tenminste. Want ze zitten vaak achter de dingetjes, hè? Dat weet je wel. De meeste tijd wordt daar versleten. Helaas, helaas, helaas. Spelen jullie alsjeblieft maar winkeltje. Dat is veel beter voor je dan dat je achter die dingen zit. Maar dat even terzijde. Ze hadden er geen zin in, die kinderen. Verveelde kinderen op het plein, op het marktplein. Geen zin hadden ze erin. Nog in het spelen van een bruiloftje, een feestje, te dansen. We hebben op de fluit gespeeld, maar gij hebt niet gedanst. Zeggen ze tegen elkaar. En wij anderen die begonnen klaagliederen te zingen, die deden een ander voorstel om begrafenisje te spelen. Precies het tegenovergestelde. En gij hebt niet geweend. Hè? Ze deden gewoon niet mee. Ze waren nergens toe te porren. Zo vergelijkt de Heer Jezus zijn geslacht. Hij zegt, Johannes de Doper is gekomen. En die stelde voor dat jullie maar eens zouden wenen over je zonde. Hij riep op tot boete en tot bekering. Maar jullie hebben naar hem niet gehoord. En de Zoon des Mensen is gekomen en die speelden op de zachte harp. Die verkondigden het liefelijke evangelie. Johannes was een boetepredikant, Christus een evangelie gezant, om het maar eens kort zo samen te vatten. Maar voor beide waren ze niet in trek. Ze wilden niet. Ze bleven zitten waar ze zitten. Gij, volk, dat met geen lust bevangen wordt. De tijd heeft niet stilgestaan. Zo is het helaas. Ook in het christendom, ook in het christendom van Nederland, ik vrees ook van het christendom van Urk, niet veel anders. We denken allemaal dat het nog wel los zal lopen en dat we de tijd nog wel hebben. De tijd nog wel hebben. En de prediking van Zefanja is juist opschieten. Snel wezen. De dag des Heren voorkomen. Eer het besluit baart. Eer het besluit baart. Terwijl nog niet, hè, nog niet de toren des Heren over u komt. Terwijl de dag van de toren des Heren over u nog niet komt. Hè. Eer het besluit baart. Kijk, je moet dus opschieten. Want het besluit, daarmee is het decreet, besluit dat de Heer genomen heeft om zijn dag te laten komen, bedoeld. Ja, dat is al zwaar. Dat is al zwaar. De bevruchting heeft daar al lang van plaatsgevonden. Het kan iedere dag op springen staan, zeg maar. Iedere dag kan dat besluit tot baren komen. Dat kan maar iedere dag gebeuren. Het besluit tot baren komen. Jezus heeft het ook vergeleken, hè, met weeën. Hè. Weeën die aan de geboorte vooraf gaan. Hè. Dit is nog maar een beginsel van smarten. Beginsel van weeën, zegt de Heer Jezus. Er komt nog veel meer. De Heer Jezus gebruikt eigenlijk ook het beeld van het baren, hè, de weedom als van een barende vrouw, hè, die kom je ook zo vaak tegen, ook al bij de Oud-Testamentische profeten en in het Nieuwe Testament dus ook. Hè, eer het besluit tot baren komt. En denk erom, dat gaat snel. Want gelijk kaf gaat de dag voorbij. Hè. Het gaat zo snel, het gaat zo snel. Je kunt wel denken, we hebben de tijd nog wel. Maar denk erom hoe de tijd die je denkt te hebben, De dagen die je denkt te hebben, die jagen voort. Als kaf. Nou, ik heb zelf wel eens kaf zien stijven, hoor. Vroeger bij ons, toen ik nog thuis was als kind, de boerderij. Ja, tegenwoordig wordt alle koren op het veld gedorst door de combines. Maar dat was in die tijd nog niet, hè. Werd het koren wel gemaaid al, dat wel. En in bussels, in bossen, thuis bezorgd, hè, op het boerenerf. En dan kwam in de winter het dorstmachine. Aparte dorstmachine dus had je toen nog. En ik heb het kaf wel zien stijven als het een winderige dag was. En ze waren op het erf aan het dorsen, het koren aan het dorsen. Ja, dan stuift dat kaf, dat stuift voor de wind. Hè. Denk maar aan de eerste psalm, gelijk het kaf dat wegstuift voor de wind. Zo gaat tijd voorbij. Je kunt wel denken, ik heb de tijd nog wel. Maar wat is dat eigenlijk? Dat is kaf hoor, dat is kaf dat voorbij stuift. En je voelt ook in dat tweede vers de kracht van zijn woorden, de herhaling van zijn woorden, hè. Eer het besluit baart, hè. Je moet het voor zijn. Je moet het voor zijn. Nog niet, ja. Het is er nog niet. Maar het komt eraan. Wacht nu toch niet te lang, lieve mensen. Wacht nou toch niet te lang met de akker van je leven te betreden en alles na te speuren wat daar ligt, om dat allemaal te verzamelen en weg te ruimen. Wacht nou niet te lang met dat te doen. Laat die rommel nou toch niet langer liggen dan dat strikt noodzakelijk is. Ruim die rommel vandaag nog op. Vandaag nog, als het even kan. Want gelijk kaf gaat de dag voorbij. Wat een oproep, hè? Tot inkeer. Tot bekering. Als je nou zo'n mens bent die met geen lust bevangen wordt. Als je nou een mens bent die zegt van het zegt me helemaal niks en het doet me niks. Het heeft me tot nog toe helemaal niks gedaan. Ik ben er ook helemaal niet echt werkzaam mee geworden. Ik heb het allemaal wel aangehoord, maar daar bleef het bij. Dan bent u zo'n mens, zo'n verveeld spelend kind op de markt. Zoals de Heer Jezus de mensen van zijn geslacht moest kenmerken. Bent u dan ook een mens die met geen lust bevangen wordt om te doen datgene wat er gedaan moet worden. Daar heb je geen lust toe. Aan de kennis van mijn wegen hebben ze geen lust, zegt Paulus in Romeinen 3 over ons mensen. De vreze Gods is niet voor hun ogen. Aan de kennis van zijn wegen hebben ze geen lust. Zo is het met ons mensen van nature allemaal. Ja, dat beeld dat wordt ons in Romeinen 3 op Paulus haarscherp getekend. Aan de kennis van mijn wegen hebben ze geen lust. Ze blijven met het beeld van vorige week. Ze blijven allemaal op hun droesem liggen. Ze worden er stijf op hun droesem. Maar, gemeente, door Gods genade was dat toch ook in Sefanja's dagen in Jeruzalem niet met alle mensen zo. Dat kunt u even lezen. Hij spreekt hen die de Heer kennen apart toe. En dat doet hij ook met krachtige bewoordingen. Hè? Dat doet hij ook met diezelfde aandrang die je in zijn woorden ook kunt horen. Dat klinkt in zijn woorden door, hoe krachtig en scherp dat hij dat ook doet. Zoekt den Heere, alle gij zachtmoedigen des lands, die zijn recht werken. Die waren er dus ook, hè? Zachtmoedigen des lands, die zijn recht werken. Er waren onder het volk dus best mensen nog. Die zijn er ook altijd geweest, zelfs in de dagen van koning Achab waren er nog 7000 die de knieën voor de Baal niet gebogen hadden, dat weet u wel. En zelfs in Sodom was nog een lot die zijn rechtvaardige ziel heeft gekweld. Bij het zien van al die ongerechtigheden. En hij wekt uit de vurige oven als een brandhout uit het vuur is die weggerukt geworden. Er waren mensen als Sefanja natuurlijk en Jeremia, hè. de profeet en ook onder de vorsten, zelfs onder de vorsten van Juda, die dus in de landsregering zaten, waren nog mensen die, dat kun je in de profeet Jeremia lezen. Dat blijkt niet hier bij Sefanja, maar wel bij de profeet Jeremia waren nog mensen die zeker gevoelig waren voor het woord des Heren en daar ook wel voor opkwamen. Zeker, die waren er nog wel onder het volk. Het was nog echt niet helemaal verloren. Het gros van de mensen leefde in de ijdele zondige rust. Maar er waren er wel tegen. Door Gods genade hoor. Want van nature zoekt niemand het. Door Gods genade waren er toch wel tegen mensen. Die hem hadden leren zoeken. Door zijn woord en door zijn geest. Hadden leren zoeken. Zeker waar. En Sefanja zou het van zichzelf ook nooit gedaan hebben hoor. En ik ook niet. Als er niet die drang. Die stille drang des Heren in je was. Die je ertoe heeft geleid. En dat hij je trok. En dat hij je bewerkte door zijn woord en door zijn lieve geest. En als dat in een mens is, dan is dat altijd, altijd van u. Altijd alleen van u. Dat beleidt iedereen die de Heer kent. Dat is allemaal alleen van u. Daar moet u alle eer en roem van ontvangen. Hij noemt ze de zachtmoedigen. En dat woord zachtmoedigen, dat moet je niet verkeerd opvatten. Zachtmoedig is wat anders dan zachtaardig. En je hebt mensen die zachtaardig zijn. Nou, dat is een prettige eigenschap over het algemeen. Als mensen zachtaardig zijn. Maar het is meer vaak een karaktereigenschap, nietwaar? Het is vaak meer een karaktereigenschap. En hier gaat het niet om een karaktereigenschap. Het gaat hier om een vrucht des geestes. Niet iedere karaktereigenschap is nog een vrucht des geestes, dat zult u wel begrijpen. Zachtmoedigheid is een vrucht des geestes. En zachtmoedigheid heeft altijd te maken in de schrift met nederigheid. Ootmoed. De zachtmoedigen zijn altijd tevens de armen van geest. Dat zijn altijd degenen die zich klein weten voor de Heere. En die waren er dus in Jeruzalem ook. Nou, ze worden hier afzonderlijk aangesproken. Zoekt de Heere. Dat deden ze toch al, zult u misschien zeggen. Dat deden ze toch misschien al wel. Ja, nee, dat deden ze zeker al wel. Dat deden ze zeker al wel. Die zachtmoedigen. De Heere zoeken. Maar, gemeente. Dat is met één keer doen. Niet klaar. Toch? Het is toch niet zo, ik heb één keer de Heere gezocht en daarmee ben ik van de voortaan van ontheven. Nee, ik lees in de Bijbel, zoekt dagelijks zijn aangezicht. Dat lees ik in de Bijbel. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. Dus de mensen die zachtmoedig zijn, die de Heer al kennen, die moeten de Heere toch nog steeds weer zoeken, zoeken en weer zoeken. Hè? Want dat doe je nooit genoeg. Hè? Zoekt de Heere ten alle tijden. Dat doe je steeds weer. De Heere raadplegen. De Heere vragen. Zijn aangezicht zoeken. Want je kunt zijn liefelijk aangezicht als het goed is niet missen. Zoekt de Heere alle gij zachtmoedigen die in het land zijn des lands. Zij die zijn recht werken. Want dat hoort er dan ook bij. Als je werkelijk ootmoedig bent voor God, dan doe je niet je eigen zin. Dan ga je niet voort in het kwaad. Dan werk je ook zijn recht. Dan zoek je ook naar zijn inzettingen te leven. Dat is toch een uitgemaakte zaak, nietwaar? Ik zou niemand een zachtmoedige, een ootmoedige kunnen noemen, behalve diegenen die ook hun leven beteren en bij wie het uit de daden, de levensuitingen, je het gewaar wordt, dat ze werkelijk ootmoedigen zijn. Zachtmoedigen zijn. Daaruit ook dat ze het recht van God liefhebben en zoeken na te leven. Gestalte zoeken te geven, werken staat er. gestalte zoeken te geven in hun dagelijks leven. En dan staat het er nog een keer, hè. Zoekt gerechtigheid. Zoekt zachtmoedigheid. Drie keer dat woordje zoekt, hè. Zoekt gerechtigheid. Zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toren des Heren. Dus die aandrang om gerechtigheid te zoeken en om zachtmoedigheid te zoeken. Want je moet niet de Heren alleen blijven zoeken, altijd. Maar ook al ben je vernederd, ootmoedig van hart. Je moet niet denken, ik ben nou wel ootmoedig genoeg. Genoeg. Nee, dan ben je nooit genoeg. Een echte ootmoedige zal altijd tegen de Heere zeggen, Heere, maak me alstublieft ootmoedig, want ik kom nog zoveel hoogmoed bij mezelf tegen. Er is nog zoveel hovardij in me. En maak me daar alstublieft van vrij. Een echte ootmoedige is nooit met zijn eigen ootmoed tevreden. En legt zich daar nooit bij neer en zegt nooit van, nou heb ik het wel zo'n beetje bereikt. Nou ben ik wel ootmoedig genoeg. Nee, Augustinus zei, wat heeft een christenmens te leren in dit leven? Drie dingen, zei Augustinus. Ootmoed. Ootmoed. En ootmoed. Dat zijn de drie dingen die je hebt te leren in dit leven. Ootmoed. Ootmoed. En ootmoed. Dan weet je het, hè. Dan weet je het, hè. Zoekt zachtmoedigheid. Zoekt die ootmoed. Ook al ben je ootmoedig gemaakt door de Heer. Denk niet, nou is het wel genoeg. Wees maar geringer. Word maar steeds geringer in eigen oog voor de Heer. Des te liefelijker wordt de Heer Jezus voor je namelijk. En des te liefelijker wordt de Heer voor je in al zijn deugden. En des te meer zul je hem aankleven, hè. Hoe meer je jezelf leert verloochenen, ik ben het niet, dan wordt de Heere alleen maar meer en meer. Hij moet wassen, ik moet minder worden, zei Johannes de Doper. Zeer terecht. Hij was ook een ootmoedig man zeker, maar hij wilde best nog wel wat minder worden hoor. Hij wilde zijn discipelen wel kwijt aan de Heere Jezus. Dat vond hij helemaal niet erg, dat ze naar Jezus toe liepen en niet bij hem bleven. Want daar moesten ze wezen, niet bij hem. Hè. Hij wilde al maar minder en minder en minder worden. Zachtmoedige, zoekt zachtmoedigheid. Zoekt gerechtigheid. Je zegt nou niet van, ja, nou is mijn leven nou al goed genoeg en mijn levensgedrag. Dat, ja, ik ben immers een kind van God, dat kan nou wel door de beugel. Nee, jaag het na. Jaag gerechtigheid na. Jaag de gerechtigheid van Christus na. Ja, dat zeker ook, hè. Zeker ook, hè. Een ware rechtvaardige zal nooit op zijn eigen rechtvaardigheid bouwen. Maar die zal altijd weten, ik heb de gerechtigheid van God nodig. De Heere, onze gerechtigheid, zoals Jeremia hem noemde. Hè? De Christus die komen zou. Jeremia noemde hem enkele keren, de Heere, onze gerechtigheid. Die moet je zoeken. En dan natuurlijk ook, zeker, om dat gestalte te geven in je leven. In een rechte levenswandel. Meer en meer en meer. Hè? Dus de rechtvaardigen, het zij die de gerechtigheid zoeken, werken, die moeten nog zoeken, die moeten nog steeds zoeken. Zoekt, zoekt, zoekt. Dus zij die met geen lust bevangen worden, die moeten de dakker van hun leven op. Om eerst de rommel maar eens op te ruimen. En degene die de Heeren al kennen, die moeten nog naar meer ootmoed staan. Zij het met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen heeft hij genade, schrijft Petrus in zijn eerste zendbrief. En die moeten te meer nog naar de gerechtigheid staan, om die bij God te zoeken en ook gestalte te geven in hun levenswandel. En dan staat er, misschien zult gij in de dag van de toren van God verborgen. U zegt, ja, nou ja, als dat dan toch nog een misschien blijft. Is dat niet een beetje wat matig, wat karig allemaal? Dat misschien. Nou moet ik weer eerst op wijze gemeente dat er in het Hebreeuws een woord staat, oelai, dat betekent ook heel vaak een verzuchting, hè. Och, het mocht toch eens zo wezen. Er zijn tal van plaatsen aan te wijzen in het Oude Testament waar dat woord misschien die betekenis heeft. Och, het mocht toch eens zo wezen. Dat drukt dan een ernstig verlangen uit. Want gemeente, het is wel zeker hoor dat zulke mensen verborgen zullen zijn in Gods hand in de dag van het oordeel. Dat is wel zeker. Daar hoef je echt niet aan te twijfelen. Dat is zeker wel. Maar je zegt niet van jezelf, oh ja, dat komt bij mij wel goed uit, dat zeg je niet van jezelf. Paulus zegt, ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Paulus heeft het als het gaat om over de opstanding der doden, dan zegt hij of ik er enigszins zou mogen komen. Hij zegt niet, oh nee, Paulus, ik kom daar wel. Nee, of ik er enigszins toe mogen komen. Je hoort de strijd en de worsteling daarin. En dat hoor ik in dat woord misschien hier, dat oelai, mocht het toch eens zo zijn hier, dat ik verborgen zou worden in de dag van het oordeel. Als een schat bij u geborgen. Als een bundeltje bij u geborgen, zoals Abigail dat tegen David zei, hè, dat zijn ziel bij de Heere als een bundeltje in het bundeltje van de levenden geborgen zou zijn. Hè. Nou kijk, zo hè, dat verlangen, dat terechte verlangen, dat mag er dan ook wel zijn. En dat zal ook zeker de waarheid worden, daar hoeven we niet aan te twijfelen, maar het is en blijft in de beleving van het hart hier en nu altijd een diep verlangen. Ach Heer, het is zo groot, dat ik als die dag komt, dan bij u geborgen zal mogen zijn. Zouden we het willen doen en willen geven? Zou u het willen doen, ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Zo is het ook hier in dat derde vers. En zo is het de beleving van al degenen die hem kennen. Ja, zo is het toch? Al degenen die hem kennen hier. Die zullen dat toch toestemmen, denk ik. En als je het nou nog niet kent, de akker op. Als je nog met geen lust bevangen bent, de akker op. Amen.